heb heel veel bewondering voor jullie dat jullie er allemaal weer zijn. Toch maar, op een Shabbat waarop we uitrusten. En waarop we ons bedenken dat alles al is volbracht. Dus we mogen er helemaal in rusten. En al onze zorgen en alles wat ons bezighoudt mogen we helemaal opzij zetten. Want het is allemaal al klaar en afgerond. En dat mogen we vieren op de Shabbat. We stellen vragen en als we vragen stellen, als je één vraag stelt, dan komen er wel weer 10 vragen bij. En dat betekent dus dat we in een hele grote hoeveelheid van vragen zitten. Er is iemand naar mij toegekomen 2 weken geleden die zei, wat is het 4e woord voor vreemdeling? Ik weet niet of die persoon nu hier is. En ik zei, het spijt me, want 2 weken geleden zat er een enorme mist in mijn hoofd, omdat ik gewoon ziek was. Dus ik kon alleen maar reproduceren wat er op mijn A4'tje stond en voor de rest was alles weg. Maar het is dus het woordje zaar, Z-A-R. En dat betekent dus iemand die helemaal niets te maken heeft met de gemeenschap van Israël. En dan zullen jullie zeggen van, ik zou graag meer weten over die integratie, over die 4 woorden van vreemdeling en wat het betekent en wat het voor mij betekent. Maar ja, daar kunnen we dus niet op ingaan, omdat we deze cursus hebben begrensd tot inleiding op Bijbelse principes van denken naar aanleiding van de feesten. Dus misschien dat we niet eens alle feesten behandelen, want het gaat om de Bijbelse principes die we behandelen. Maar ik heb dus gepland een andere cursus te geven op het kantoor van Stichting Cornerstone. Daar vinden jullie hier uitnodigingen voor. Dat is 2 donderdagavonden, de laatste donderdagavond van maart en de 1e van april. Dus neem deze gerust mee en dan weten jullie dat jullie kunnen komen. Het staat ook op wat de onkosten zijn en de locatie staat erbij vermeld. Mogen jullie ook uitdelen aan anderen en geef je op voor de cursus als je daarin geïnteresseerd bent. We zijn nu halverwege. We hebben 2 middagen gehad en we hebben nog 2 middagen. Dus ik dacht, het is goed om even terug te gaan en ons te oriënteren op waar we eigenlijk mee bezig zijn, omdat jullie de cursus maken. En daar ga ik op in. En naar aanleiding van wat jullie zeggen, gaan we verder. Dus we gaan terug naar de vragen die jullie hadden de eerste keer, toen ik stelde wat voor vragen hebben jullie over de feesten. En de eerste vraag die kwam is, wat is de diepere betekenis van de feesten? En ik denk dat we gaandeweg daarmee bezig zijn. 2 weken geleden hebben we Pesach gehad, hebben we uitermate uitgebreid behandeld, omdat het eigenlijk de basis is van de hele boodschap van de Bijbel. Dus dat is super belangrijk om dat heel goed te vatten, zodat je de rest ook krijgt. Wat is de lijn die we zien in de Bijbelse feesten? En we zijn dus bezig met de lijn. We zijn pas begonnen met Pesach. En tegelijkertijd hebben we gezien dat het niet een lijn is die recht is, maar dat het een lijn is in een cirkel, omdat het een cyclus is. En dat die cyclus dus iedere keer terugkomt. Dus wij gebruiken het woordje lijn, maar we praten over iets wat een begin en een eind heeft en waarbij het eind dus iedere keer weer aansluit bij het begin. Waar staat in de Bijbel dat het voor Joden is en voor niet-Joden? En ik neem aan dat we dat gedeeltelijk beantwoord hebben, omdat we het hebben gehad over dat het al vast ligt in het universum. Dus dat het bedoeld is voor de hele schepping, de feesten. Wat is de betekenis van de feesten voor de gelovigen uit de volken? Ik denk dat ik die vraag ook al beantwoord heb, tenzij daar nog meer vragen over zijn, omdat het dus eigenlijk voor ieder schepsel is. Wanneer zijn de feesten vervuld? Gaan de weg hebben we het daarover, we hebben dat natuurlijk met Pesach behandeld en de rest komt nog. Wie neemt deel aan die feesten? Dat is dus ook zo'n vraag waardoor wij zeggen van, nou dat is dus eigenlijk voor iedereen. En over Pesach hebben we het gehad dat het principe is dat je besneden moet zijn, in ieder geval van hart. Hoe hebben de feesten te maken met ons leven van nu? Als we die vraag stellen, dan denk ik dus, nou, als we dan de feesten vieren, dan hebben we het idee dat we bezig zijn met dingen van vroeger, met de geschiedenis van Israël. En wat heeft dat voor betekenis in ons leven van nu? Dus daar zullen we verder op ingaan. Wat is de betekenis van de gezette tijden? Daar hebben we het over gehad, over het woord modim en alle aanverwante woordbetekenissen. Wat is de rol van Israël? Die is dus belangrijk, want zij hebben dat verbond gesloten op de Sinaï, dat zij die feesten zouden houden. En dat doen ze ook. Dat leren we van hen. Wie heeft de data veranderd? Ik weet niet meer wie die vraag gesteld heeft. En of dat nog heel urgent is. Is dat een vraag waar jullie op in willen gaan? De data verandert. Misschien dat we het even heel kort doen, want we hebben natuurlijk in Daniël hoofdstuk 7 vers 25, dat is de enige tekst die spreekt over verandering van de data. Daniël hoofdstuk 7 vers 25, dat gaat over een persoon. Er zijn 10 horens. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dus hier staat geschreven dat de tijden veranderd zullen worden. Dit is het enige. En wij denken dus dat het gaat over een persoon die nog komt. Maar tegelijkertijd, als je heel goed nadenkt over de schepping van God en hoe hij dus het universum geschapen heeft waarin wij de tijden herkennen en waardoor wij ook op de vierde dag dus zo'n principe hebben gekregen van dag en nacht en dat 24 uur is. En jij hebt natuurlijk een vraag gesteld over die eerste 4 dagen, dat het ook over de dag en nacht gaat. Maar ik denk dat het heel goed is om ons te realiseren dat wij op het noordelijk halfrond van de aarde wonen, hier in Nederland. En dat wij onze eigen interpretatie hebben van dag en nacht. En dat als je bijvoorbeeld naar de Noordpool gaat, dat je een hele andere interpretatie hebt, omdat het daar in de zomer heel lang licht is en in de winter. Mijn goede vriend, 's nachts. Jozef, die zei, denk je dat God geen horloge had die eerste 3 dagen? Ja, maar ik denk dat het heel goed is om ons bewust te zijn dat wij de principes uit de Bijbel interpreteren naar onze eigen uitgangspunt. En dat is dat we hier in Nederland wonen. En dat tijden heel erg anders kunnen zijn in andere dimensies. Het is namelijk zo dat als je je op grote hoogte bevindt, bijvoorbeeld als je op een satelliet ronddraait rond de aarde, dat de tijd daar langzamer gaat dan als je hier op de grond staat. En dat hebben ze dus met atoomklokken bewezen. Dus ja, het is maar net hoe je kijkt naar tijd.
Ik had bij die vraag gedacht, wie heeft de tijd veranderd? Dus in de tijd van de eerste christenen, zijn de theesten losgekoppeld van christenen
data. Ja, hier wordt dus gezegd dat de tijden losgekoppeld zijn vanuit de eerste tijden van de gemeente van Yeshua en dat ze daar losgemaakt zijn van de Joodse feesten. En het is ook zo. Maar ik denk dat we nog een beetje meer afstand kunnen nemen van cultuur en geschiedenis, van ons mens zijn. En dat als je kijkt naar godsdienst, dat zij allemaal tijden en wetten hebben veranderd. Dat is eigen aan ons culturele begrip van een godsdienst. Dat zie je in de islam. Zij hebben andere feesten. Je ziet het in het boeddhisme en het hindoeïsme. En je ziet het dus ook in het christendom. Ze veranderen gewoon de tijden. Ze veranderen de principes. Omdat ze niet de uitgangspunten hebben van de Bijbel. Je ziet het trouwens ook in het judaïsme. Met alle respect. Het judaïsme is natuurlijk iets waar we heel veel van leren. Omdat ze heel veel Torah uitleggen. Maar daar is ook discussie over tijden. En dat heb je sowieso als we gaan spreken over het wekenfeest. Ja, en wij kunnen hen respecteren in hun uitleg en ook onze vragen daarbij stellen. Dus ik denk dat het heel erg goed is om te kijken. Tony die heeft 4 weken geleden gezegd van, ja, je hebt het over de sterren. Wat doen we dan met die astrologie? Komen we dan niet dicht bij het occulte? En wij zitten dus heel nauw verweven met het hele occulte. Dus je staat of aan de kant van het licht en je laat het licht van de Bijbel schijnen op je principes, of je staat aan de kant van de duisternis en je leeft in het occulte. En het is heel nauw verwant aan elkaar. Je kunt dat zien in de vlaggen van de wereld. Als je kijkt naar de vlag van de Japan, dan heb je daar de zon. Ja, zij aanbidden de zon, terwijl ze de kalender hebben, hun jaarkalender komt uit het boeddhisme en dat is weer met de maan verweven. Je ziet het in Namibië, dat heeft ook een zon in de vlag. En Argentinië, Nepal heeft de zon en de maan en ik dacht ook sterren in de vlag. De hele islamitische wereld heeft de maan in de vlag. En zo zijn we dus allemaal bezig de zon en de maan te vereren. En dus niet de schepper van het universum en van de zon en de maan en de sterren. En dat is dus het verschil. Wie vereer je? Wij hebben dus de zondag en de maandag. En wij hebben donderdag met de donder en Freya, de godin van de vruchtbaarheid. Zaterdag Saturnus. We leven in een afgodische maatschappij. We leven in een maatschappij vol met afgoderij. Dat zien we ook in de maanden die we hebben van het jaar, die allemaal vernoemd zijn naar Romeinse keizers, die allemaal zonnegoden waren. Ja, net zoals de farao's. Want in dat ontstaan van het christendom had je dus het mitraïsme. En het kwam dus uit het Midden-Oosten via Kreta. En er zijn heel veel vertegenwoordigers van het mitraïsme geweest in Rome. Waar dus de kerk gevestigd werd. En die stroming heeft heel veel invloed gehad op de Romeinse keizers om daar de zon te gaan vereren. En zij hebben dus ook bepaald dat de keizer van het Romeinse Rijk dus ook een zonnegod was. En vandaar dat wij ook de zondag hebben gekregen. Dus eigenlijk als je kijkt naar godsdiensten in de wereld, dan gaat het allemaal niet naar God toe, maar wijst het allemaal van God af, omdat zij de schepping vereren in plaats van de schepper van de schepping. En ik denk als we dat helder houden in ons hoofd, dat we weten dat er een persoon komt die tijden en wet verandert, maar in principe zijn altijd door de eeuwen heen de tijden en de wetten allemaal veranderd. Dus dat is helemaal niets vreemds. Het is gaande in onze maatschappij, overal waar je komt. En in 2 Thessalonicense 2 staat dus ook dat het geheimenis van de wetteloosheid in werking zal gaan treden. Dat wij zonder Torah zullen leven. En dat dan de wetteloze zich zal openbaren. En dat is ook in deze tijd waarin we leven. Terwijl wij ook tegelijk leven in een tijd van herstel. Waar de dingen weer op hun plek worden gezet. Ik weet niet of jullie ermee bekend zijn als we dan spreken over wat heeft dat te maken met ons leven van nu? Hele essentiële vraag. Weten jullie dat er in het Vredespaleis een conferentie gehouden wordt in juni dit jaar, waar vertegenwoordigers van alle wereldreligies bij elkaar komen en waar ze een vriendschapsverdrag zullen sluiten? Weten jullie dat? Weten jullie dat dat georganiseerd is op initiatief van een Nederlander, van Mark van Woerden? En dat hij ermee begonnen is, dat de Joden daar een prominente rol in hebben om dat aan te kaarten en daar een voortrekkersrol in hebben. Dat de Dalai Lama gaat komen, dat vertegenwoordigers van de islam gaan komen en van het boeddhisme en van het hindoeïsme. En natuurlijk ook Jonathan Sacks, die komt daar ook. Die is er ook bij betrokken. En ik denk dus als we spreken over de tijden van nu, en of je staat aan de kant van het licht of je staat aan de kant van de duisternis, is dat dus een onderwerp waar we voor moeten bidden. Want wij zijn Nederlander, het gebeurt op ons grondgebied, wij betalen belasting, ons geld gaat er naartoe en wij zijn mede aansprakelijk op wat er gebeurt op Nederlands grondgebied. Dus als wij spreken over het dienen van de schepper, dan kunnen we bidden dat God hier zijn hand in heeft en dat hij doet wat er in zijn plan en op zijn tijd vervuld moet worden. En voor de rest helemaal niets. Bijvoorbeeld, ja. Er was nog een vraag die me heel erg intrigeert. Hoe hebben de feesten te maken met de grote opdracht? Ik weet niet meer wie die vraag gesteld heeft. Oh ja. Heb je daar al een antwoord op of een gedeelte van een antwoord? Niet. Vinden jullie dat nou geen geïntrigerende vraag? Wat hebben die feesten nou eigenlijk te maken met de grote opdracht? Wat bedoel je met de grote opdracht?
Nou, dat de wereld Jezus zal leren kennen en aannemen.
Dat de wereld Yeshua zal leren kennen en aannemen. Ja? Hebben de feesten er iets mee te maken? Ja, wordt er geschud. En bij jou is de vraag. Ja. Het is een vraag die me heel veel bezighoudt.
Toen de Pinksterdag aanbrak.
Toen de Pinksterdag aanbrak. Ja, Shavuot. Ja, het is een vraag die we in ons achterhoofd houden en waar we ook mee verder gaan. Er zijn andere dingen naar boven gekomen deze twee weken. En wij hebben onder meer te maken gehad met al deze principes van de inleiding op het Bijbelse denken. En ik dacht dat we daarbij zouden laten voor deze cursus. Maar er zijn dingen naar boven gekomen waardoor ik toch nog een ander punt wil behandelen. Vandaar dat ik zeg dat ik niet weet of we alle feesten kunnen behandelen. Maar ik vind het wel essentieel, want als we dit niet behandelen, dan komt er een communicatiestoornis. En dan weten we van elkaar niet waar we het over hebben. En dat was niet de bedoeling. En dat is namelijk dat wij opgegroeid zijn in deze cultuur. We hebben het er net over gehad. Met alle afgoderij waarin we opgegroeid zijn. En wij zijn opgegroeid in de Griekse filosofie. Ik ga dit niet herhalen, want die hebben we allemaal gehad. We gaan ons bezighouden met onze manier van denken vanuit de Griekse filosofie en het heet het dualisme. En het is dus eigenlijk filosofie, lesje filosofie op de Shabbat. En de Bijbel die denkt uit holisme. Dus dat is het verschil. Als wij over dualisme praten, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het dus over, ja? Twee werelden, een geestelijke en een materiële wereld. We zien het heel erg bijvoorbeeld in de politiek bij ons. Links en rechts. Dus twee ideeën en die worden heel erg uit elkaar getrokken en die worden tegenover elkaar gesteld. En daar begint het debat en vandaar dat wij allerlei debatten hebben. En daarin spreken we onze eigen mening uit en dan proberen we daar ergens in het midden tot een consensus te komen. Dat is dualisme. In de politiek. Maar in alles waarin wij ons bewegen, zijn wij dus dualistisch bezig. Wij denken dus dualistisch. Wij interpreteren dualistisch. En zo lezen wij dus ook eigenlijk de Bijbel. Omdat wij daarin grootgebracht zijn. En omdat wij niet anders hebben leren denken. Behalve als je jezelf ertoe gaat zetten om te zeggen, ik weet dat ik zo denk en ik weet dat ik daarin opgevoed ben en dat het een zwak punt is en ik wil me gaan richten op het holisme, zodat ik beter ga begrijpen wat God bedoelt. En het is dus een keuze die je kunt maken. Ik wil niet zeggen dat het een of de andere goed is of fout, maar ik wil alleen zeggen dat zo zijn we opgevoed, zo denken we en laten we ons bewust zijn dat de Bijbel zo denkt. We zien dat heel erg in de theologie. En in onze uitleg van de Bijbel, kan iemand een voorbeeld noemen, dualisme? Hemel en hel, heel duidelijk, tegenover elkaar. Ik kon je niet verstaan. Vlees en de geest. Voor of tegen. Maar we hebben bijvoorbeeld iets waar wij allemaal van proberen af te stappen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ja? Het is één verbond. Wet en genade, een hele duidelijke. En nog meer? Yeshua. Mens en God. Trekken we helemaal uit elkaar? Of wat zeggen jullie van de drie-eenheid? Dat we God helemaal uit elkaar trekken? Partijschap in het algemeen, ja. En er is ook iemand geweest die tegen mij gezegd heeft, ja maar hoor eens, de Joden discussiëren ook alles met elkaar en die zijn het ook altijd oneens met elkaar. Ik denk ons, dat we ons ook bewust moeten zijn dat heel veel van de Joodse mensen waarmee wij omgaan, uit het westerse denken komen en daarmee humanistisch zijn grootgebracht. En dus ook dat dualisme hebben in hun denken. En tegenover elkaar staan en met elkaar debatteren. Daar is niks mis mee. als je maar bewust bent dat de Bijbel ook anders denkt. In de Bijbel wordt over vlees en geest gesproken, ja. En nou, dat is de vraag of de Bijbel over hemel en hel spreekt. Daar heb ik een vraag bij.
Goed, maar er zijn woorden die wij als hemel vertalen en woorden die wij als hel vertalen.
Het zijn woorden die wij als hemel vertalen en als hel vertalen. Dus dat is iets wat wij interpreteren vanuit de Bijbel. Het is interpretatie. Hoe zit het in het holistische denken? Dat wilde ik jullie vragen. Heeft iemand enig idee? Ik heb deze al genoemd, oud en nieuw. Dat is dus, het gaat over één verbond.
Het hoort allemaal bij elkaar.
Het hoort allemaal bij elkaar. Dus oordeel en genade. Wij hebben het ook erover gehad dat Bijbelse principes zijn als een diamant. En als je naar kijkt, wat voor kant je er ook naar kijkt, het schittert altijd. En je hebt geen oordeel zonder genade en geen genade zonder oordeel. Die horen bij elkaar. En we hebben dus dat Jezus één is. We noemen dit holisme dus een samengestelde eenheid. Net als het woordje egat. Twee dingen samengevoegd en het is één, maar verschillend. Er is onderscheid in. Waar wij ook een heel groot verschil in maken is bidden en denken. Bidden en werken. Terwijl dat hier gewoon hetzelfde is. Dat hoort, bidden is werken. Wij hebben ook horen en gehoorzamen. En in het Hebreeuws is dat één woord. En als je het hebt over vlees en de geest, dan gaat het hier dus over de mens. Wij hebben het over het koninkrijk van God en de wereld. En het Nieuwe Testament zegt dat alles moet opgroeien tot de laatste dag met elkaar. Het staat door elkaar heen, het groeit met elkaar op. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Dus dat is holistisch denken. Dus als wij het hebben gehad over Genesis hoofdstuk 1 vers 14. Over dat God de vastgestelde tijden geplaatst heeft in het universum. En we spreken dan over Leviticus 23. Dat hebben we vorige keer niet behandeld, dat tussen die twee hoofdstukken in de Bijbel, dat daar de val in de zonde is geweest. Dus dat er scheiding is gekomen tussen God en de mensen. En dat voelen we wel. Dus als wij spreken over dat geestelijke en het universum en de aanwezigheid van God en zijn heerlijkheid. Dat is allemaal wat we willen, want wij komen allemaal uit die tuin van Eden. En wij zijn hier op aarde terechtgekomen en we komen in een zondige wereld terecht. En we verlangen terug naar die perfectie. En we verlangen terug naar die gemeenschap met God, met onze schepper, om werkelijk tot ons doel te komen. En we spreken over Leviticus 23 en over hoe God eigenlijk in Torah schrijft dat wij die feesten gaan vieren. Dan lijkt het net of dat wij met onze voeten in de modder staan en dat we gewoon maar iets moeten doen wat de Joden altijd gedaan hebben, wat geschiedenis is. En het is eigenlijk allemaal heel erg ver weg van ons, want wij zijn er niet mee opgegroeid en een beetje vreemd. En het moeten we, de mensen zeggen dan ook nog eens dat wij Joodse feesten vieren, terwijl wij weten dat het anders is. Maar wij voelen ons dan alsof wij met onze voeten in de modder staan. En alsof wij maar moeten doen om dat te leren, terwijl wij die eeuwigheid kwijt zijn. Omdat wij leven in een zondige wereld waar die wereld God niet kent. Wij hadden het er net over de feesten, die moeten eigenlijk dienen als een bedoeling om de grote opdracht uit te leven. Dat iedereen Yeshua leert kennen. Maar zo denkt de Bijbel dus niet. De Bijbel die denkt, die zegt dat dat één is. De zondeval die is geweest, maar de eeuwigheid van God is er nog steeds. En als wij nu hier zijn en God zegt dat wij eeuwig leven hebben omdat wij geloven in zijn zoon Yeshua HaMashiach, dan hebben wij eeuwig leven. Dus dan leven we hier en we leven hier. En het lijkt een verschil, maar het is één in ons. Het is dus niet dat dit Genesis 1 is en daar is Leviticus 23 en daar ergens waar wij leven. Zo'n lijn die uitgerekt wordt en tegenover elkaar gesteld wordt. Nee, het is een samengestelde eenheid in ons. Wij hebben eeuwig leven. Wij mogen binnengaan in Gods domein. Daar mogen we voor zijn troon komen, voor zijn rechtbank. Wij mogen daar pleiten. Wij mogen dingen vragen. Wij mogen hem loven. Wij mogen onszelf offeren. Wij mogen voorbeden doen voor de wereld om ons heen. En tegelijkertijd staan wij met onze voeten op de grond in de modder en vieren we hier de feesten. Het is dus eigenlijk precies zoals Yeshua leefde. Hij leefde naar de wil van zijn vader, maar hij stond in Israël op de grond in de modder. In de cultuur en in de godsdienst van die dagen. En daar had hij het over. Maar hij maakte die eenheid en hij openbaarde die heerlijkheid van God in zijn tijd. En zo leven wij dus hier. Wij leven in de aanwezigheid van de Vader. Wij hebben die eeuwigheid in ons. En wij mogen iedere dag daar binnen gaan. En we zijn zo blij dat het vandaag Shabbat is. Dan hebben we extra tijd om ons daar mee bezig te houden. En tegelijkertijd staan wij met onze voeten in de cultuur en in de misère van de wereld waarin wij wonen, in de hele gebrokenheid. Maar het is de bedoeling dat wij die eeuwigheid uitleven in de wereld om ons heen. En zo maken wij die eenheid en openbaren wij dus eigenlijk door ons leven en ons door ons dagelijkse bestaan die heerlijkheid van God in de wereld om ons heen. Misschien is het alleen thuis in ons gezin en in onze familie. Misschien is het ook met je buren. Misschien kun je dat doen in de maatschappij, in het werk wat je hebt, in de baan, in de maatschappij. Maar waar wij ook komen, hebben wij die eenheid en stralen wij dat uit. En hoe bewuster wij ons worden van onze identiteit, wie wij zijn, hoe daadwerkelijker dat wij daarmee bezig zijn. En daar gaat deze cursus dus over. Wat is het Koninkrijk van God en ben ik daar al in ingeburgerd? Daar gaan we dus nu verder niet over hebben, hoe verleidelijk dat ook is. Want het was niet onze opdracht voor deze vier middagen. Maar zo wil ik dus zeggen dat Genesis 1 verbonden is met Leviticus 23 en met ons vandaag. Het is allemaal één. Het hangt er maar net van af in welke tijd van de geschiedenis en in welke cultuur je woont, hoe je dat uitdraagt. Die verbinding tussen hemel en aarde. Ja. Ik moet het even herhalen, hè, voor de opname. Even om er bewust van te zijn. Heb ik nou goed begrepen dat ik dus zei dat we allemaal komen uit de tuin van Eden? Dat heb je goed begrepen, ja, dat ik dat zei. Het is ook zo dat in het Joodse denken, in het Judaïsme, is het zo dat de dingen die eeuwig zijn, die in de aanwezigheid van God zijn, in het domein van God. En één daarvan is de tuin van Eden, die is er altijd. Eén daarvan is de tabernakel, die is in de aanwezigheid van God. Kan je trouwens lezen in het boek Hebreeën. Er zijn er, ik ga ze niet allemaal noemen, maar één daarvan die we allemaal kennen is de Torah. Is in de aanwezigheid van God en die komt daar vandaan, voor ons. Ja? En één daarvan is ook de Moedim. Dat zijn de feesten. Die zijn altijd in de aanwezigheid van God. Hij heeft ze gemaakt. Het is zijn agenda waarin hij gezegd heeft dat hij ons wil ontmoeten. En dat zijn die eeuwige dingen die ook van ons zijn als wij eeuwig leven hebben. Dus dat vereist een andere manier van denken dan te zeggen wij zijn gescheiden van die eeuwigheid omdat wij gewoon mens zijn. Dat er een verschil is zoals Ina zei, tussen vlees en geest. Het is één in ons. Als we mens zijn, dan zijn we mens. En dan zijn we niet een ziel en een geest apart van elkaar. In een menselijk lichaam. Ik wil het hierbij laten. Oh ja. Het gebed Onze Vader in de hemel.
Alles opvat. De mens, maar ook de omgeving waarin we leven. Waarin God is de schepper van de hemel en aarde.
Het gebed van Onze Vader, of dat zo ook is, dat het geldt voor de hele schepping. Onze Vader in de hemel. Ik vind het wel een hele mooie. Het is dus eigenlijk, als je gaat nadenken over deze principes, als je gaat begrijpen dat de Bijbel dus denkt over een samengestelde eenheid, dat je tekst in de Bijbel heel anders gaat lezen. Omdat je opeens gaat begrijpen van, oei, ik heb het altijd zo onderwezen gekregen, maar staat dat er eigenlijk wel? Ja, zo zijn wij ook. Vroeger geloofde ik ook in hemel en hel. En toen ik echt ging lezen in de Bijbel om te kijken wat staat er nou eigenlijk letterlijk geschreven, toen begon ik mij af te vragen van, is die uitleg eigenlijk altijd wel goed geweest zoals het uitgelegd is of uitgebeeld in de kunst? Ik denk dat we die hierbij moeten laten. Er komen natuurlijk heel veel andere vragen hierover. Maar dit is dus een inleiding op het Bijbelse denken, zodat we een beetje begrijpen dat als we vragen stellen, dat ik probeer te spreken vanuit het holisme en dat jullie vaak denken vanuit het dualisme. En ik probeer dus iedere keer als ik de Bijbel interpreteer, mijzelf te corrigeren om te kijken van wat is een samengestelde eenheid. Nog één vraag? Het is een prikkeling over de woorden hemel en hel. Zou ik je een paar dingen, woorden kunnen zeggen?
Een paar zinnen, dan hoe je dat
moet zien. Holistisch moet je dat zien, ja. Kun je een paar woorden zeggen hoe je dat moet zien? Nee, dat kan ik niet, want we hebben een hele studie over. Met Wilma heb ik daar een hele studie over gegeven. En dan moet je dus echt gaan verdiepen in teksten om dat helder te krijgen. Die studie is er, ja, die staat op papier, ja. Maar dat was niet de opdracht voor deze vier middagen. 2 weken geleden zijn we bezig geweest met Pesach, heel uitgebreid, heel bewust. En wij hebben daarin gezegd dat Yeshua de link legt, als hij spreekt met Nicodemus, tussen Pesach en wedergeboorte. En daar zien we dus opnieuw dat hele aardse verbonden met het hele hemelse. Dat als je geboren wordt in het koninkrijk van God en je daar een burger gaat worden en je in gaat burgeren door op te groeien, dat je, terwijl je hier op aarde staat en dat wij gewoon Nederlander zijn, Nederlands burger, dat wij tegelijkertijd burger zijn in het koninkrijk van God. En die hebben we alle twee in ons. Ja, dus we hebben te gehoorzamen aan de Nederlandse wetten. En we hebben te gehoorzamen aan de wetten van het Koninkrijk van God. En nu gaan we verder met het feest van de eersteling. Leviticus hoofdstuk 23. Wie wil lezen? Leviticus hoofdstuk 23 vers 19 en 11. Iemand die wil lezen, Leviticus hoofdstuk 23, 19 en 11. Ja, ik kom eraan.
Ja. 19 en 11, hè?
Ja.
Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Met de 2 lammeren.
Ik denk dat je in de verkeerde tekst zit. Ja. 9, 23, vers
Oh, sorry. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij hem welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem, met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur.
Dank je hartelijk. Dit gaat dus over de eersteling die gebracht wordt naar de tempel. En dat gebeurt pas als ze aankomen in het land, terwijl ze hier, daar hebben we het de vorige keer over gehad, op de berg Sinaï zijn. Dus als er oogst is. Wat is het woordje voor eersteling? Hoorde ik daar wat? Bereshit is dus in het beginnen. Dus daar heb je wel het woord eersteling in, het woord hoofd, en dat is reshit. En dat is namelijk ook het woord wat hier gebruikt wordt als je de eersteling van de oogst, de eerste schoof, brengt naar de tempel. Dat is de eerste, de hoofd, reshit. Van, wat voor oogst is dit? De gerstoogst is dit. Ja, dat is de eerste oogst in Israël. Nou zeggen we het feest van de eerstelingen Yom HaBikurim, van Bikur. En Bikur is dus ook eersteling. Je hebt dus in het Hebreeuws twee woorden voor eersteling. Dat is deze ook, eersteling of hoofd. Rashid. En Bikur komt dus van Bakar. Dat is de wortel. En Bakar betekent dus vroeg opstaan, iets vroeg doen of hele vroege vrucht dragen. En de Bikur betekent iemand die eerst geboren is, of dat nou mens is, of een dier, of iets van de oogst. Alles in de schepping wat eerst geboren is, is dus Bikur. En vandaar Yom HaBikurim, het feest van de eerstelingen. En in Exodus hoofdstuk 23 vers 19, Exodus hoofdstuk 23 vers 19, staat dus dat je het beste van de eerstelingen moet brengen. Rashid Bikur. En er worden die twee woorden dus samen gebruikt. Beste, het hoofd, het Rashid Bikur. Het beste van de eerstelingen breng je naar de tempel op de dag na de Shabbat van Pesach. Wat is een beweegoffer? Noef, wat is een beweeg... Het blijft helemaal stil hier. En dat in een... Je beweegt het. Ja, mijn vraag is dus eigenlijk die ik al de hele tijd heb. Komen jullie bij elkaar op het feest van de eerstelingen of niet? Hebben jullie dan een samenkomst? Jullie hebben wel een samenkomst, het feest van de eerstelingen. Oké. Dan vroeg ik me dus ook af, hoe geven jullie daar invulling aan? Dus, maar goed, je beweegt dus die schoof voor het aangezicht van God. Die eerste van de oogst, die beweeg je voor zijn aangezicht. Dat is dus offeren, dat opheffen en dat bewegen. Wat wordt er nog meer bewogen als offer in Torah? Broden worden opgeheven met het wekenfeest. Fruit heb ik niet gelezen. Nou heb ik niet alle teksten gelezen, maar... Drankoffer? Tenzij je een tekst hebt, dat weet ik niet zo direct. Wat wordt er nog meer bewogen als een beweegoffer? De lulaf, die wordt wel bewogen. Het wordt niet gezegd dat dat een offer is. Het is wel een opdracht om te doen. Met Loofhuttenfeest. Lulaf wordt bewogen. Beweegborst, ja. Die wordt bewogen. Ja, inderdaad. Stukken van een dier die worden bewogen. Ja.
Dat is de trauma.
Dat is de trauma, of een.
Er zit een rom van
hoog. Oké. Nou, weer wat geleerd. Ga ik naar kijken. Wat, ja, dat weet ik. Daarom ben ik ook hier. Ik leer heel veel. Wie er ook bewogen werden voor het aangezicht van God zijn de levieten. In nummer 8, vers 11. Nummer 8, vers 11. Hebt gij de levieten voor het aangezicht des Heren doen naderen, dan zullen de Israëlieten de levieten de handen opleggen. En aan Aaron zal de levieten bewegen als een beweegoffer uit de Israëlieten voor het aangezicht des Heren. En ze zullen bestemd zijn om de dienst van de Heere te verrichten. Dus zij werden bewogen voor het aangezicht des Heeren. Dus eigenlijk opgedragen en toegewijd aan hem. Opgeheven. Hanneke. Ja, ze vraagt, doen ze dat dan zelf? Of hoe gebeurt het dan? Kunnen mensen moeilijk optillen en daar bewegen voor het aangezicht des Heren? Ik weet het niet. Onze orthodoxe vriend, als hij zijn gebed doet, die staat hij ook zo te bewegen voor God.
Ja? Aaron moet met de levieten een zijwaartse beweging voor de eeuwige maken. He, dus, nog een keertje? En Aaron moet met de levieten een zijwaartse beweging voor de eeuwige maken in opdracht van de kinderen van Israël.
Heel mooi, heel mooi. Zijwaartse beweging. Ja, de Dasberg. Helderheid van taal. Hartelijk dank. Ze beschrijven dus in het judaïsme dat die beweging ook vanuit de hemel komt en niet zozeer vanuit de aarde. Dus daar hebben we opnieuw dat principe van het samensmelten. Want die schoof die wordt dus bewogen, maar tegelijkertijd is er dus een beweging vanuit Gods domein, waarin hij beweegt. En dat zie je dus ook, ze zeggen vanuit het judaïsme, dat het ook dus gebeurt bijvoorbeeld met manna. Daar zie je ook dat bewegen in. Maar dat zien we dus ook natuurlijk in Handelingen 2, waar de plaats, waar de discipelen bij elkaar waren, bewogen werden.
Ja, ik had nog één vraag, want het ging heel snel.
Nog een vraag?
Het feest van de eerste dingen, dus de dag op de Shabbat na
Pesach. Daar komen we nog toe. Oké, nou, maar we gaan zo daarover verder over de tijd. Ja. Dus God beweegt dan zijn hand. Eigenlijk zie je, wij kennen ook God als de generaal van een enorm hemels leger, waarin hij de aanvoerder is. En daarin lees je dus ook altijd dat woord dat hij zijn hand beweegt tegen. Dus het is of een bewegen voor, om te zegenen en om daar de geest te laten werken, Gods geest. Of het is een bewegen tegen waar Gods geest werkt tegen Egypte bijvoorbeeld. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in Zacharia hoofdstuk 2 vers 9. Er zijn heel veel teksten in Jesaja daarover dat God zijn hand beweegt tegen Egypte. Zacharia. Voorwaar zie ik beweeg mijn hand tegen hen en ze zullen hun knechten ten buit worden. En dit gaat dus over het noorden en daarmee wordt Babel bedoeld. En dan zult gij wel weten dat de Heere van de hemelse legermachten mij gezonden heeft. Dus dan gaat het allemaal, al die woorden van het dat God zijn hand beweegt tegen, het heeft allemaal te maken met oorlogvoering. Heel belangrijk principe als wij voorbeden doen in deze tijd. Als we het dan hebben, wat hebben die feesten te maken met onze tijd van vandaag? Geestelijke oorlogvoering heeft dus te maken met de oorlogvoering die in het hemelse plaatsvindt. Die God aan het voeren is, waar hij zijn hand beweegt tegen volken. En hoe wij daarin staan om voorbeden te doen in eerste instantie voor ons eigen volk in relatie tot het volk van God, maar dan ook voor alle volken daaromheen. Er staat dat Leviticus 23, dat als je dat offer brengt, dat je welgevallig bent. Wat betekent dat om welgevallig te zijn? Aangenaam. Ja, het is het woordje ratson. Dus net alsof je een lieflijke geur bent voor God als je dat brengt, als je dat doet. Als het goed is wel, ja. Als het goed is wel. Maar in eerste principe, want wij hebben het nu dus over de andere mensen. Goed, het gaat tegelijkertijd natuurlijk, want wij spreken over een samengestelde eenheid. Kijk, ik moet mijzelf ook altijd corrigeren, hè. Wij zijn dus die geur voor God en tegelijkertijd voor onze omgeving. Dus dat hij heel erg blij is met ons. En dat wij hem genoegen schenken. Dat hij voldaan is met ons. Dat hij verrukt is van wie wij zijn. En dat wij die schoof zo presenteren voor het aangezicht van de eeuwige in de tempel. Dat zie je ook bijvoorbeeld in Leviticus 1 vers 4. Het brandoffer dat gebracht wordt, dat het welgevallig is, dat het aangenomen wordt. Het stijgt op. Hoe zien wij dat beweegoffer in het leven van Yeshua?
Tegen Mirjam, zijn moeder, zegt hij: raak mij niet aan, want ik heb me nog niet getoond aan de Vader. En ik, er is mij geleerd dat dat te maken heeft met dat beweegoffer voor God, dat hij nog bewogen moet worden voor God.
Ja, dat is Johannes 20, hoofdstuk 17. Daar zegt Jezus: ik heb me nog niet gepresenteerd aan de Vader. En hij was dus mens en God tegelijkertijd. En hij kon na de opstanding zo het hemelse binnen gaan, zonder enig probleem. En dat deed hij dus ook om zich te presenteren in die hemelse tabernakel aan de Vader en daar bewogen te worden. En waar zien we het nog meer in het nieuwe verbond? Hele bekende tekst. Welke verhoging? Nee, dat niet. Verhoging van Yeshua aan het kruis? Nee. Ik spreek over 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 20. 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 20. Maar nu de Messias is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Messias allen levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn eigen rangorde, de Messias als eersteling. Hij is de eersteling die opgestaan is.
Johannes 12, daar zegt Jezus in vers 23: de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Wanneer ze sterft, draagt hij veel vrucht.
Echt prachtig. Jacobus hoofdstuk 1 vers 18. Er staat ook: naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht om door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Wat een prachtige tekst. Vraag?
Ja, ik denk aan de slang in de woestijn.
De slang in de woestijn die verhoogd werd. Hoewel dat in dat stukje met Nicodemus ook aangehaald wordt als het feit dat Yeshua dan verhoogd wordt op het kruis. Ja? Dus ik weet niet of dat een beweegoffer is. Dat weet ik niet. De laatste was Jacobus hoofdstuk 1 vers 18. Dat wij eerstelingen zijn onder zijn schepselen. Dus zoals Yeshua is, zo zijn wij. De slang in de woestijn, ja. Oh ja, toen de slangen opgeheven werden. Ja, dat is een goede vraag om over na te denken. Oh, er zit wel een verhoging in, ja. Dat is een hele goede vraag om over na te denken. Ik heb er niet direct iets over te melden. Wanneer werd het eerstelingenoffer gebracht? Vers 11. Daags na de Shabbat, zal de priester die bewegen. Daags na de Shabbat staat daar. En dan is er dus de vraag van welke Shabbat wordt daar bedoeld? In het judaïsme wordt daar gezegd het is de Shabbat van Pesach. En de dag daarna, na die Shabbat van Pesach. Dus we hebben bijvoorbeeld 8 april, woensdagavond hebben we de sedermaaltijd. 9 april, donderdag, is dan de Shabbat, is Pesach Shabbat. En er zou dus op vrijdag met de omertelling begonnen worden. En ook dus met het brengen van de eerste schoof van de gerst. Ja, we hebben het dus niet over nu, maar wat er dus gedaan wordt in de geschiedenis van het judaïsme. Maar er zijn dus ook mensen die zeggen, die Shabbat, dat is niet de Shabbat van de Pesach, maar het is de Shabbat na Pesach. Dus zeg maar dat als wij nu dit jaar dan de sedermaaltijd hebben 8 april, op woensdagavond, en 9 is de Shabbat van Pesach, dan hebben we de Shabbat op de Shabbat, en dan de eerste dag van de week zou dan de dag zijn waarop dat eerstelingsoffer gebracht zou worden en waarop wij beginnen te tellen met de omer. En daar is dus een verschil in tijdsberekening. Dus bij het judaïsme heb je dus een andere tijdsberekening als dat wij hier hebben voor Pinksteren. Dus zij hebben het wekenfeest dat op een andere dag valt. Ik ga er niet over discussiëren, want ik moet zeggen, de mensen die geleerd hebben vanuit Torah in het judaïsme, die zijn veel slimmer dan ik. En die weten veel meer vanuit het Hebreeuws. Dus die discussie laat ik liggen. En ik denk iedereen is vrij om het feest van de eerstelingen te vieren wanneer zij dat goed achten, hoe zij dat interpreteren naar Gods woord. Ik wil daar de Joden wel in respecteren. Vers 12 tot met 14 gaat over alle offers die gebracht worden. Daar gaan we het niet over hebben. De offers, dat is een eigen studie. Dat is een hele grote studie. Dus daar gaan we verder nu helemaal niet op in. Op alle verschillende offers die er gebracht worden met het feest van de eerstelingen. Dan begint het tellen van de omer. Leviticus hoofdstuk 23 vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat. Daar hadden we het dus net over. Welke Shabbat is dat? Is de Shabbat van Pesach of is dat de Shabbat van de Shabbat na Pesach? Dat is de vraag. En we blijven leven met die vraag. Vanaf de dag waarop gij de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Shabbat zult gij tellen 50 dagen. Dat is dus de omertelling. En het is dus ook een moed. Dus dat je iedere dag telt vanaf de dag dat die eerste schoof gebracht is naar de tempel. En dat 7 Shabbatten lang tot de dag daarna. En de omer, dat is dus een inhoud op een maat van inhoud voor gerst of voor tarwe of wat voor graan dan ook. En in de vroegere tijd werd dus iedere dag dan een schoof gerst naar de tabernakel of naar de tempel gebracht om die te offeren aan God. Welk boek in de Bijbel die spreekt over die omertelling? Wie zei er wat? Numeri. Numeri betekent tellen, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, In het Hebreeuws heeft het natuurlijk wel een andere naam. En dat gaat over het tellen van de groepen mensen binnen het volk Israël. Ja, naast Leviticus, ja. Een ander boek naast Leviticus, ja. Wilma? Rut, want? Wilma? Het hele verhaal van Rut valt tussen de gerstenoogst en de tarweoogst. Dus dat is de omertelling. Want in Rut hoofdstuk 1 vers 22 staat geschreven dat zij terugkwamen bij Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Dus dat was het begin van de omertelling. Dus een heel interessant boek, Rut, om te behandelen met die omertelling, om te kijken wat daar gebeurt. In welke link zien wij met het nieuwe verbond van de omertelling? Naar Pinksteren toe. Wat gebeurde er naar Pinksteren toe?
Nou ja, je telt tot Pinksteren.
Je telt tot Pinksteren, maar mijn vraag is nog een keer. Wat gebeurde er naar Pinksteren toe? Het evangelie werd verkondigd, één ding.
En ze wachten.
Ja, dus tellen is wachten. Dat is heel erg belangrijk, hè? Want wij leven in een cultuur, misschien hebben wij nog geleerd te wachten, Ati in ieder geval. Want die heeft geleefd in een tijd waarin je alleen maar kon eten wat voor oogst er binnengebracht werd. En voor de rest was er gewoon niets. Ik heb die tijd beleefd in Tunesië. In de zomer had je alleen tomaten en pepers en meloenen en uien. En dan aan het eind van de zomer, dan was je dat zo verschrikkelijk zat. Dan zat je te verlangen naar die heerlijke worteltjes. Of de granaatappelen. Of dat in december, dat duurde zo lang, hè, dat de mandarijnenoogst zou komen. En jij verlangt naar de spruitjes. Ja, tegenwoordig kun je alles krijgen in de supermarkt, wat dan ook. Ja, en mijn kinderen, als ze ergens zin in hebben, dan hebben ze er zin in en dan kopen ze dat. Ja? En daarmee hebben ze dus niet meer geleerd om te wachten. Ik kom er iedere keer voor een dilemma te staan. Laatst ging ik op mijn oppasdag met mijn kleindochter, zouden we taart gaan bakken. Want mijn schoondochter had gevraagd, wil je haar niet helpen? Ze is 2 jaar, dat ze dingen gaat leren in de keuken, want dat vindt ze leuk. Dus ik dacht, nou dan gaan we taart bakken. Dus wij naar de supermarkt. En ja, zij wilde verse aardbeien in januari. Nou, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om verse aardbeien te kopen in januari. Ik denk, wat voor voorbeeld geef ik er? Dus nou ja, toen hebben we maar aardbeienjam gekocht. Maar dat is dus dat wachten, hè? Dat is gewoon heel erg moeilijk voor ons. Maar dat moeten we dus in Torah wel leren, dat wachten. Dat is ingebakken in die feesten, een essentieel onderdeel van ons geestelijke leven. Maar we gaan terug naar de vraag die ik stelde, misschien iemand anders. Wat gebeurde er op weg naar Pinksteren? Ja? De 40ste dag, ja. En nog iemand die iets wilde antwoorden? Ja, onderweg naar de 40ste dag liet Yeshua hun allerlei dingen zien. Wat deed Yeshua onderweg naar die 40ste dag? Er staat geschreven, hij sprak hun over het koninkrijk. Ja, heel belangrijk. Hij gaf een onderwijs over het koninkrijk. Handelingen 1, vers 3. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Hij gaf hun onderwijs over dat koninkrijk. Heel belangrijk. 40 dagen, daarna die 10 dagen dat hij opgevaren was naar de vader en dat zij wachten in gebed. Wachten. Een onderwijs over het koninkrijk. Even wachten, ik sla hier een gedeelte over, want anders komen we niet klaar vanmiddag. Wat betekent dat tellen voor ons in ons dagelijks leven, als wij nu straks na Pesach de omer gaan tellen? Heeft het enige betekenis of is dat alleen maar lastig dat wij iedere dag een dag tellen? Tellen jullie? Je gaat ergens naartoe. Verwachting. aftellen. Ja? Of optellen. Of alle twee. Laat ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Moeten wij speciaal vandaag tellen, 29 februari. Dit is de dag die de eeuwige gemaakt heeft vandaag. Maar als wij dus zien dat die moedim, dat dat dus eigenlijk onderliggend de betekenis heeft van een cyclus van heiliging in ons leven en in het leven van onze gemeenschap, dan hebben wij dus Pesach. En wij hebben het erover gehad dat je, als je iets wil veranderen in je leven waarin je vastzit, dat dat een proces is om daarvan los te komen. En dat je op de sederavond, als je je huis opruimt van alle zuurdesem, dat je dus de schuld beleidt over dat punt waarvan je af wil komen. Maar daar ben je er nog niet van af met alleen schuld beleiden. Iemand die bijvoorbeeld, laat ik eens zeggen, uit de prostitutie komt. Je bent niet, als je beslist dat je uit de prostitutie wil gaan, zomaar uit de prostitutie. Dat kost tijden om daaruit los te komen. En het is niet alleen jij die daaruit los moet komen. Het is ook je omgeving waarin je zit die daar los van moet komen. Dus een heel proces is dat. En dat is heel moeilijk. Dus daar hebben wij een hulpmiddel voor gekregen om dat in actie te brengen. Zodat wij steunpunten hebben en weten wat er moet gebeuren. Dan heb je dus dat feest van de eerstelingen. En het is die eerste oogst die naar de tempel gebracht wordt. En het is dus een enkele dag na Pesach, nadat je die schuldbelijdenis hebt gedaan. En dan zeg je dus, dank u wel, dit is de eerste oogst. Ik heb schuld beleden, ik heb 3 dagen daarvan, wat ik daarvan los wil komen. Het kost me strijd en het is heel moeilijk, maar ik ben er 3 of 4 dagen heel bewust mee bezig geweest. En de eerste oogst is daar, want ik heb een stap genomen. De eerste stap, een heel klein stapje. En dan begint de omertelling. En dat is dus 50 dagen. En heb je dus 50 dagen om heel langzaam te tellen en iedere dag te oefenen, omdat waar je van los wil komen, dat het los wil gaan uit je leven. Waar je vastzit, waar je zelf niet vandaan komt, dat losgemaakt wordt door de eeuwige in je leven. En daar ben je dus heel bewust een periode mee bezig. 50 dagen. Om dan op die 50ste dag te zeggen, daar is een eerste oogst weer. En ik breng God prijs en lof voor alles wat hij mij gedaan heeft. Ik ben wel eens gestruikeld die 50 dagen. Maar als ik viel, kon ik gewoon weer opstaan en kon ik gewoon opnieuw proberen. Omdat ik bezig ben in een proces. En hij heeft mij 50 dagen geholpen om daar bewust mee bezig te zijn. Iedere dag daarbij bepaald te worden, omdat dat de enige manier is waarop ik loskom. Dus vandaar die omertelling, heel erg belangrijk. En vandaar dus ook het feest van de weken. En daarover staat dus geschreven in Leviticus 23 dat wij 7 Shabbatten tellen. En de dag na de 7e Shabbat... Zeven volle weken zullen het zijn, tot de dag na de 7e Shabbat zult gij tellen. 50 dagen, dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meenemen. Uit 2 tienden eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de eeuwige, dus opnieuw eerstelingen. En dan alle offers die erbij gebracht worden, waar we verder niet op ingaan. 7 is Sheba. Dan heb je week. Dat is Shavua. En het meervoud is Shavuot, vandaar het wekenfeest, Shavuot. Dan heb je daar een woordspeling, een woordverband. Want je hebt dus de sh en de bet, en die heb je hier ook. En dit is het woordje Shabbat. Dus je ziet het woordverband tussen Zeven, Shabbat en het wekenfeest. Zeven Shabbatten zult gij tellen. Het heeft allemaal te maken met de Shabbat en met rust. Je zit lekker in een hoekje, daar kan ik bij je komen.
Ik heb even een vraag, hè. Als je de Bijbel leest, dan gaat het met Pesach, of het feest van de eersteling, en met Shavuot, gaat het over een oogstfeest. En er staat niks over inkeer of andere, hè, een geestelijk proces of zo, hè. Het gaat gewoon over die oogstfeest. Je moet met die schoof of met die broden naar de tempel komen. En dus ja, de stap om dat dus op een geestelijke manier te interpreteren, die kan je daar iets meer over zeggen?
Het is dus niet bedoeld dat op het feest van de eerstelingen dat we op ons nieuw verootmoedigen. Als je dus schuld beleidt op Pesach en daarmee je leven dus opruimt, of als je iets wil opruimen in een gemeenschap waar je deel van uitmaakt, dan heb je dat opgeruimd. Dat is weg uit je huis. En het blijft dus 7 dagen ongezuurd. Dus 7 dagen heel bewust in je huis, dat je alles wat met die zonde te maken heeft, waar je van af wil komen, dat is 1 enkele item, want psychologisch is bewezen dat we maar aan 1 ding tegelijk kunnen werken en dat het maar stapje voor stapje gaat. Dus dat het een heel proces is voordat je ergens los van komt als je iets wil veranderen in je leven. Dan ben je dus daar 7 dagen ongezuurd mee bezig. En te midden van die 7 dagen heb je dus een dag van de eerstelingen. En dat is dus oogst. Dan ben je er al voor je eigen welzijn een aantal dagen mee bezig geweest. En hef je jezelf dus op als een beweegoffer naar de eeuwige in het domein waar hij woont. En dan beweegt God dus vanuit zijn domein op je leven om jouw kracht te geven, om door zijn geest om door te gaan daarmee. En dan ga je die 50 dagen in en dan ben je daar dus heel bewust mee bezig, niet om schuld te beleiden, nee, om je leven te veranderen op het punt waar je veranderd wil worden. En tot het wekenfeest, en daar breng je dus opnieuw oogst, opnieuw vrucht is daar. En dan breng je God dus dank voor die 50 dagen dat je daarmee bezig geweest bent. Dus 50 plus een enkele dag met Pesach. En dat die periode daar geweest is waardoor je door het hele proces bent gegaan om iets waarin je heel vast zit, waar je niet vanuit jezelf los van komt of waar je een gemeenschap niet uitkomt, om daar veranderingen aan te brengen. En dan gaan we dus daar vandaan verder door naar het oogstfeest in de herfst. Ja, dus dat is dan doorgaand. Maar dat heeft dus te maken met in principe eenmalig iets uit je leven opruimen wat fout is gegaan, waarmee je dus iedereen die zijn leven wil veranderen, die struikelt en die valt terug in een oud patroon. Maar dat wil dus niet zeggen dat je geen schuldbelijdenis hebt gedaan en dat je niet de keuze hebt gemaakt dat je wil veranderen. En dat je daarna kunt vallen en opnieuw kunt zeggen, ik ga verder, want God is bezig met mij. En ik ben bezig, zodat dit patroon veranderd wordt in mijn leven. Die patronen moeten veranderen. En dat kost gewoon tijd. Helderder? Mensen? Ja, ik moet zeggen, het is soms niet zo makkelijk om me op te pakken. Ik heb het pas eigenlijk werkelijk leren kennen toen ik het ging doen. Toen ik het ging doen, begon ik opeens die principes te snappen. En hoe meer ik het ga doen, hoe meer ik zie dat het werkt in mijn leven.
Met een oogstfeest is het natuurlijk ook zo dat er is alleen oogst omdat God de wasdom geeft. Dat kan je niet zelf. Je kan niet zelf dat koren laten groeien.
Daarom is er dus een samenspel tussen ons en God.
Misschien even ter aanvulling, zoals ik het een beetje begin te begrijpen, is het dan niet met Pinksteren dat God dat stukje in jouw hart gaat schrijven?
Ja, precies. Het is gelukkig al opgenomen. Ik hoef het niet te herhalen. God gaat het dan in je hart schrijven. En dat is de link natuurlijk naar het nieuwe verbond, is dat Torah gegeven wordt in onze harten. En eigenlijk gebeurde dat ook op de Sinaï, waar God Torah geopenbaard heeft, de 10 woorden. En wat dus de link is naar het wekenfeest. Dus dan zie je daar dus eigenlijk dat in Handelingen 2, als daar het wekenfeest gevierd wordt, dat je hart besneden is en dat je veranderd wordt, dat je een andere instelling krijgt, dat de geest in je komt en dat wat God wil, dat het op je hart geschreven wordt. Dus dat het vanuit jezelf gaat komen, dat je die kracht krijgt om die hele warme zomer door te komen, waarin het droog is en waarin er verder geen feesten te vieren zijn, om wel veranderd te zijn. Wekenfeest, daar horen natuurlijk alle volken bij. Want alle mensen nemen deel aan de oogst. Die eten van de oogst. Dus zo is ook Torah voor iedereen. Het is heel opmerkelijk dat in Ezechiël 45, waarin we gelezen hadden dat Pesach gevierd zal worden, dat je daar niet in leest dat het wekenfeest gevierd zal worden. Heel apart, ik kan er verder helemaal niets over zeggen, ik wil het alleen opmerken. We kunnen natuurlijk een hele cursus geven over Pesach, want er valt enorm veel over te vertellen. Dat is ook zo over het wekenfeest en ook natuurlijk over alle herfstfeesten. Maar we beperken ons hiertoe, omdat we dus eigenlijk alleen bezig zijn met de principes van het Bijbelse denken. Dus na de hele warme zomer, waarin er dus oogst groeit tot de herfst, en waarin het eigenlijk heel erg rustig is en je wel werkt op de akkers, maar niet zo intensief als in het voorjaar en in het najaar, komt dus het feest van de bazuinen. Leviticus 23, vers 23 tot 25. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. In de 7e maand, op de 1e van de maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal en een heilige samenkomst. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten en u zult de Heere een vuuroffer brengen. Het feest van de bazuinen, het feest van het blazen van de shofar. 7e maand, weer de 7, en de 1e van de maand. Het is een shabbat en daar hoor je dus het geluid van de shofar. Het geluid van de shofar noem je dus Truah. En dat zijn dus stoten op de ramshoorn of op de hoorn van een ander kosher dier. En die stoten hebben dus allemaal verschillende klanken. Je hebt die hele korte stoten, de tekia. En je hebt ook drie vlugge, de shevarim. En je hebt ook de hele lange, de uitgerekte, de truah. En iemand die dus leert shofar te blazen, die leert dus al die verschillende stoten te geven. En die weet hoe die moet blazen. In truah komt van de wortel ruah. Of ruach. En hier zie je dus het woordverband met ruach. Dus eigenlijk zie je dat in dat blazen van de shofar, dat daar dat woordverband zit van de geest van God, van de adem van God. En wat je daar dus ziet is opnieuw die verbinding tussen het hemelse en het aardse. Hier op de aarde wordt er geblazen, misschien wordt er in de hemel ook wel geblazen, dat weten we niet. Maar dan zie je dus dat de adem van God, dat de geest van God daardoor heen werkt. En het is weer die verbinding die wij maken tussen het hemelse en het aardse. Dus als wij bezig zijn met die feesten, dan zijn wij in principe alleen al door het uitleven van die feesten een getuigenis in de wereld om ons heen, of de mensen dat nou snappen of niet. Maar zijn geest die werkt in ons en die werkt dingen uit die wij niet kunnen zien. En het is dus daarin zijn en daarin leven dat wij in principe in de maatschappij om ons heen, in onze familie en onder onze vrienden, ik in mijn baan waar mij af en toe dingen gevraagd worden over wat ze dan noemen messiaans of zo. Dat weet ik niet precies hoe ze dat noemen. Ze weten het zelf ook niet precies. Maar stellen ze mij vragen. En dan heb ik dus kans om iets te zeggen. En dan werkt Gods geest daar dus doorheen. Want dat zit dus in ons. En daarmee vertellen we dus continu, of we ons dat nu bewust zijn of niet, heilsfeiten. Daarmee vertellen wij heilsfeiten vanuit Gods woord in de cultuur van vandaag. En in onze maatschappij. En in onze familie. Heel erg belangrijk dat wij dat doen. En de feesten zijn daar dus ook gewoon een middel toe. Wij ontmoeten God, maar wij ontmoeten ook onze naasten die niet geloven. En wij hebben daar dus ook een functie in, zoals wij al gezegd hebben, dat het centrum van Leviticus 23, dat is dat je oogst aan de rand van je akkers laat staan. Dus je deelt aan iedereen mee. Je geeft aan iedereen die langskomt. De shofar werd geblazen op allerlei tijden in het oude verbond. Dat is dus ook met alarm. Dus een oproep, gevaar. Let op, of als er oorlog aankomt, of een uiting van vreugde. Je ziet het in nummer 31 vers 6, de signalen van oorlog, het krijgsgeschreeuw. Je ziet het bij Jozua, bij Jericho, waar de shofar geblazen wordt. Oorlog en tegelijkertijd overwinning, twee dingen tegelijkertijd. Shofar wordt ook geblazen als de koning komt, als een welkom. Maar ook als de ark binnenkomt op de plaats waar hij moet zijn. 1 Samuel 4 vers 5. Zodra de ark van het verbond des Heren in de legerplaats kwam, dat was toen de ark was buitgemaakt, hief geheel Israël een gejuich aan, zodat de aarde dreunde. En hier staat dus niet dat de shofar geblazen werd, maar het menselijke geluid, die adem van de mens, kan dus ook zijn als dat geluid van de trua. Daar kan de adem van de mens en de adem van God, die kan zoveel in beweging brengen dat de hele aarde daarvan trilt. En dit was dus bij de aankomst van de ark in het kamp van het leger van Israël. We zien dat ook in 1 Kronieken hoofdstuk 15. Vers 28. Nou schrijf ik deze teksten niet op het papier. Als jullie dat willen om een foto ervan te hebben, kan ik het strakjes doen. Maar ter wille van de tijd sla ik dat nu over. 1 Kronieken hoofdstuk 15 vers 28. Dat is dat de ark gebracht werd naar Jeruzalem door David. David was gekleed in een mantel van fijn linnen, evenals al de levieten die de ark droegen, de zangers, de kenaja, die over het vervoer van de zangers de leiding had, en David droeg een linnen lijfrok. Geheel Israël haalde de ark van het verbond des Heren onder gejubel en hoorngeschal, met trompetten en cymbalen, spelend op harpen en citers. En zo komen ze Jeruzalem binnen, een enorm evenement. En we zien dat ook in de psalmen, bijvoorbeeld psalm 27 vers 6. En ik ben lang niet volledig met alle teksten die over de trua geschreven staat in de Bijbel. Van David, psalm 27, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? En dan vers 6, en nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heere. En dat is dat ook, dat het bezuingeschal wordt geofferd als een vreugdekreet naar God, dat het klinkt als de ramshoorn. Dat eigenlijk dat geluid van de ramshoorn overeenkomt met het geluid van onze menselijke stem. Psalm 47. Al gij volken klapt in de handen, juicht Goden toe met jubelgeroep. Want de Heere, de Allerhoogste, is geducht, een groot koning over de hele aarde. Hij brengt volken onder ons, natiën onder onze voeten. En het is heel belangrijk om te zien dat al die feesten hebben allemaal te maken met alle volken in de wereld. Allemaal. Dat heeft Pesach, dat heeft de omertelling, dat heeft het wekenfeest, Yom HaBikurim, het feest van de eerstelingen. En het heeft dus ook dat bezuingeschal. Het gaat over de naties. En Israël is daarvoor een middel van God. Zij zijn degene ook die daar juichen. God is opgevaren onder gejuich, dat is Trua. De Heere onder bazuingeschal, daar staat Shofar. Psalm zingt Gode, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is de koning van de hele aarde. Psalm zingt met een kunstig lied. God regeert over de volken. God is gezeten op zijn heilige troon. De edelen van de volken zijn bijeengevaard, bijeenvergaderd als volk van Abrahams God. Want Godes zijn de schilden der aarde. Hij is hoog verheven. En daar zie je ook die komst van de koning die gepaard gaat met het geluid van de shofar. Prachtig beeld is dat. Daarom wordt ook Yom Teruah, ook Yom HaMelech genoemd. De dag van de koning. De koning die komt. De shofar wordt geblazen met de nieuwe maan en met de volle maan. Psalm 81 vers 1 tot 3. En natuurlijk mogen we Joël niet vergeten. Dat is vast een tekst die jullie heel goed kennen. Joël hoofdstuk 2 vers 1. Blaas de shofar op Sion en maak de alarm op mijn heilige berg. Dat is een opdracht dus. Dat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de eeuwige komt. Want hij is nabij. En dan zien we ook in vers 15. Blaas de shofar op Sion, heiligt een vasten. Roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente. Roep ze bijeen. En vandaar dus ook dat vieren van het feest van de shofar, dat blazen van de shofar, dat iedereen bij elkaar komt. Want er komen nog meer feesten aan. En daarmee zijn we bezig. Het feit dat de koning komt en het feit dat het tijd is ook voor oorlogsvoering, maar ook tegelijkertijd dat wij de overwinning al proclameren door het gejuich en dat geblaas op de shofar. Er wordt ook nog natuurlijk in Torah gesproken over zilveren trompetten, maar dat laten we even hier liggen. Hoe zien we dat blazen van de shofar in de toekomende tijd? Wat staat er over geschreven? Openbaringen. Wat staat er in Openbaring? Even nog even nalezen.
Als Yeshua terugkomt op de aarde, gaat het ook met bazuingeschal.
Uit Thessalonicense, maar dat moet ik ook nog opzoeken.
Ja. Tipje. Zeven engelen met zeven shofars in Openbaring. Ja, goed, Tineke. Zeven engelen met zeven bezuinen. Matteüs 24, vers 31. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid shofargeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot het andere. 1 Thessalonicense 4, heb je die opgezocht?
Thessalonicense 4, vers 16. 15, 16. Bij het, oh, Want de Heere zelf stond op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank eener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen.
Nou, dan hebben we ook weer die eenheid, hè, tussen het menselijke en het geestelijke. Dat wij weggevoerd zullen worden, eigenlijk net zoals Yeshua heen ging om zich te presenteren aan de Vader. Wat apart zal dat zijn als we dat meemaken, dat ons lichaam veranderd is. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 52... Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste shofar. Want de shofar zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Daar gaan we dus zien dat wat we nu al zijn in die gebrokenheid, dat wij met onze voet in de modder staan en in de maatschappij van vandaag en dat alles om ons heen gebroken is en ook in ons eigen leven heel veel gebroken is, dat we toch die eeuwigheid hebben en die heelheid en die volmaaktheid en dat, wat zeiden we, ratson, het aangename voor God, dat wij dat zijn, dat is één, maar dat zal dan helemaal volmaakt worden. Dan zal die gebrokenheid er weg zijn. En wat kijken we daar allemaal naar uit? Dan hebben we nog een belangrijke tekst in Hebreeën hoofdstuk 12. Over de shofar, hoofdstuk 12, vers 19. Want jullie zijn niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis, een stormwind, tot het geluid van een shofar en tot het geluid van een stem bij het horen waarvan zij verzochten dat, er niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dat bevel niet verdragen. En dan staat er in vers 22, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen, dan heb je de eerstgeborenen weer, die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God de rechter over allen. Dus hier wordt geschreven, hier is het eigenlijk een verwijzing naar de Sinaï. Maar in plaats van de berg Sinaï wordt er nu gesproken over de berg Sion. En hier zie je dus ook, het is of verlossing of oordeel. Het is alle twee tegelijk. En het hangt er maar net van af wat voor keuze je hebt gemaakt, waardoor je dus aan die kant van de duisternis staat of aan die kant van het licht. En dan is er natuurlijk de vraag, in welke tijd leven we nu? We weten allemaal dat Pesach vervuld is door het offer van Yeshua. We weten dat Yom HaBikurim, dat heeft te maken met de opstandingskracht die in ons leven uitwerkt, dat hij opstanding bewerkt vanuit de doden. We hebben het gehad over dat tellen van de omer en dat het ons leert om te wachten en ook ergens naartoe te leven en ook daarin te beseffen dat een proces wat wij aangaan, dat daar ook wachten bij hoort. Dat het niet zomaar floeps is en alles is klaar. Hoewel de eeuwige ook dat kan doen. En dan hebben we het wekenfeest. Dat is ook vervuld door het schrijven van de Torah op onze harten. En het feest van de bezuinen. Als we dan hebben over vervulling met al die vragen. Wanneer zijn de feesten vervuld? Als Yeshua terugkomt. Aan het einde van de Loofhuttenfeest, ja. Maar wat voor tijd leven we nu?
Aan het eind van het duizendjarige rijk.
Aan het eind van het duizendjarige rijk. Grote Verzoendag moeten we nog meemaken, denk ik. Ik denk dat de Grote Verzoendag natuurlijk is als het volk Israël hun hele hart geeft aan de eeuwige, omdat ze erkennen dat Yeshua HaMashiach het offer is wat gebracht is om hen tot God te brengen. Maar als we het nu hebben over het feest van de bazuinen, is dat dan al vervuld of niet? Of leven we in een tijd waarin dat vervuld wordt? Dat is een hele belangrijke vraag ook om te stellen. Ik ken rabbijnen en die leren dat wij leven in de tijd van de bazuinen. Dat het nu de tijd is dat de shofar geblazen wordt. En eerlijk is eerlijk, als je kijkt naar conferenties en bijeenkomsten en gebedsactiviteiten die ik overal meemaak en waar ik getuige van ben, heel veel plekken worden shofar geblazen. En ook niet alleen maar op het feest van de bazuinen, maar altijd. Als een kreet van overwinning, als er gebeden wordt, of als een roep naar de hemel van wilt u alstublieft komen. Er is nog nooit een tijd geweest waarin zo vaak en zo regelmatig de shofar geblazen werd. Is het, de vraag natuurlijk, is dat feest van de bazuinen een periode? Of is het alleen maar een dag van 24 uur die vervuld wordt? Esther denkt een periode.
Heeft ook te maken met bekering.
We worden opgeroepen tot bekering. Maar dit is dus iets, daar kunnen we, als we heel dualistisch zijn, over gaan debatteren. En ruzie krijgen en conflicten, want het hoort bij dualisme. Dat je in conflict komt en dat je uit elkaar gaat en dat je gaat scheiden. Over, ja, Esther heeft gezegd dat het een periode is, maar het is echt een dag die nog moet komen, hoor. Kan gewoon helemaal niet. Dus dat is iets waar we over kunnen praten en met elkaar bezig kunnen zijn. Wat voelen we eigenlijk in de geest? Is God nu bezig met het feest van de bazuinen? Is het al een vervulling? Of zitten we aan het begin van die vervulling? Gaat er nog veel meer komen? Handelingen hoofdstuk 3 vers 21. Spreekt Petrus. Even wachten, ik ben hem kwijt. Petrus heeft er een mooie preek. Toespraak. En hij zegt, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Messias, die voor u tevoren bestemd was, Yeshua zende. Hem moest de hemel opnemen, dus Yeshua werd opgenomen in de hemel, tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft, bij monden van zijn heilige profeten, van oudsher, de tijden van de wederoprichting. Als we kijken in wat voor tijd we leven, dan heeft Atheos, oudere van ons, nog die datum meegemaakt waarop de staat Israël ontstond. En we maken allemaal mee dat het volk Israël van de uiteinde van de aarde teruggaat naar de grond. We hebben gehoord over dat Jeruzalem terechtkwam in Joodse handen. En wat we zien is groepen als de onze die bij elkaar komen en opeens zien, hey, Torah heeft een rol in onze leven en wij moeten ons gaan veranderen, wij moeten ons gaan richten op die tijden en wij moeten ons gaan richten op Torah, want het is de tijd van de openbaring van God. En als je dan kijkt naar de tijden van de wederoprichting aller dingen, dan leven wij natuurlijk wel in die tijd dat al deze dingen na al die eeuwen weer opgericht worden. En dat ze hersteld worden. Dat is de tijd waarin wij leven. En daarom zijn die feesten zo verschrikkelijk belangrijk voor ons. Omdat ons leven zoals het is en onze gezinnen zoals wij zijn, dat heeft allemaal te maken met die wederoprichting en dat herstel. We maken er onderdeel van uit. En daarom is het dus ook heel belangrijk om te weten wat die feesten uitwerken in ons leven zelf, in de maatschappij om ons heen en ook door ons als gemeenschap, hoe wij bij elkaar komen en hoe wij met elkaar omgaan. En dat is dus een hele goede vraag om over na te denken in de gemeenschap waar ieder van ons vandaan komt. Van hoe zijn wij daarmee bezig en hoe staan wij daarin, in die tijden van de wederoprichting van alle dingen. Om daar heel bewust mee bezig te zijn en daar ook actief in toe te leven in het voorbereiden naar de komst van de koning. Want hij komt. En het is wel de bedoeling dat we dan klaar zijn. Dus heel hartelijk bedankt. Volgende week, volgende Shabbat, is ons laatste deel van deze studie.